Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is vrijdag, dag 170 van de invasie. En Arjan, wat is de situatie op de grond?
Nou ja, de zaak zit vast, hè. Het is al een hele tijd eigenlijk zo. Vandaag 11 Russische raketten op Kramatorsk gevallen. Er is niks bekend over doden en gewonden.
Dus Donbas is dat, hè?
Donbas. Ja. 4 Russische raketten op Kharkiv vanuit het Russische Belgorod. Hè. Nou, dat komt ook vaker voor. 2 kalibermissiles vanuit de Kaspische Zee, ook richting Kharkiv. Maar die zijn door de Oekraïnse luchtverdediging eruit gehaald. Ja. Dat betekent dus gewoon, het zit gewoon vast. Er is geen beweging. En dat is, wat Rob nu gaat uitleggen, al heel lang zo.
Dat hoor ik Rob vaker zeggen, ja.
Ja, ik heb nog eens even gekeken naar de kaart en hoe die zich ontwikkeld heeft qua bezette gebieden dan vanaf het begin. Dan moet je constateren dat dus 24 februari begint die aanval. Dat gaat allemaal redelijk voorspoedig. Maar op 3 april raakt Rusland Kiev kwijt. Mm-hmm. Op 6 april zie je dat er feitelijk ook afstand wordt gedaan van alle noordelijke gebieden. Ja. Dat is alles wat ten noorden ligt van Kharkiv. En dan ontstaat eigenlijk al op 6 april een padstelling. Hè. Dat hebben we al vaker geroepen. Maar als je goed kijkt naar de kaart, dan is er eigenlijk niet wezenlijk iets veranderd sinds 6 april. Je kunt zeggen van op 2 juli, wel belangrijk. Toen is Lysychansk ingenomen. Dat betekent dat toen de hele provincie Luhansk kon worden ingelijfd. Maar je moet constateren dat, dat het op de kaart bijna niet zichtbaar is. Want het gaat maar over een kilometer naar links en een kilometer naar rechts. Dus dat is het ook niet. En de provincie Donetsk, die hebben ze niet kunnen innemen. En dan zie je dus dat de Oekraïners aan de zuidkant het offensief beginnen in te zetten. Nou, daar valt vaak helemaal weinig van te zien. Maar dat is denk ik vaak meer retoriek dan dat er echt wat gebeurt. En dat heeft wel tot consequentie gehad dat de Russen hun troepen hebben verscheept van het oosten van Oekraïne naar het zuiden en naar het westen. Maar in wezen is er dus niks gebeurd. En het grote probleem is, en dat is een probleem dat zowel geldt voor de Russen als voor de Oekraïners. En dit komt interessant genoeg uit een Russische bron. Die zeggen van, wij kunnen, zowel de Oekraïners als wij, Rusland, kunnen onze tactische successen niet meer omzetten in strategische successen. En strategische succes is terugveroveren van gebied. En dat heeft te maken met te vele slachtoffers die zijn gevallen, te grote verliezen, te weinig wapensystemen aan beide kanten. En dat betekent gewoon dat de hele zaak op dit ogenblik muurvast zit. Ondanks zo'n enorm succes wat er is geboekt in de Krim. Als dat inderdaad komt door de Oekraïners. Maar dan nog moet je constateren dat wel een enorm succes is. Maar het is een tactisch succes die niet de opmaat is naar een verovering, een herovering van de gebieden.
En dat betekent dus eigenlijk dat Rusland er baat bij zou hebben om toch te gaan nadenken naar een uitweg, naar een staakt vuur misschien.
Ja, maar dat roepen we ook al maanden. De eerste mogelijkheid om dat te doen was toen ze Kiev kwijtraakten. Toen was er ook enig optimisme dat er een staakt het vuur zou komen. Dat praten we over begin april. Nou, dat is verlopen. En nu zie je dus dat met name Oekraïne het idee heeft van, we kunnen nog doorpersen. Maar op het moment dat je niet in staat bent om een tactisch succes om te zetten in een strategisch succes, het terugveroveren van grote gebieden, en nogmaals, het gaat om 1300 kilometer, we hebben het er al eerder over gehad. Ja, dan is dat toch lastig. En dan zul je op een gegeven ogenblik naar een staakt het vuren gaan, of je dat leuk vindt of niet. En het hoeft trouwens nog niet, ik zeg het maar even voor de volledigheid erbij, te zijn een vredesakkoord waarbij Oekraïne afstand doet van gebied. Dat hoeft helemaal niet het geval te zijn, maar een staakt het vuren zou dan logisch zijn.
En de Russen hebben een grotere prikkel dan de Oekraïners, omdat er natuurlijk meer HIMARS staan aan te komen.
Ja.
Van,
ja.
En dus je zou kunnen verwachten dat de Russen gaan bewegen. En dan gaat Zelensky waarschijnlijk daar niet op in. Want die denkt, ik kan nog vorderingen maken. Terwijl dat zeer de vraag is. Hè? Want het HIMARS effect is niet zo, zeggen de experts, dat het ook tot een doorbraak gaat leiden.
Nee, dat is exact het geval. Want nogmaals, veel mensen denken dat als je maar veel kapot maakt en bombardeert, dan heb je een gebied veroverd. Maar dat is niet zo. Dat moet je met grondtroepen doen. En als je die grondtroepen niet hebt, of omdat je niet wil mobiliseren, zoals de Russen, of omdat je grote verliezen hebt geleden, zoals Oekraïne, ja, dan wordt dat dus heel erg lastig. Maar er is nog veel meer. Via mijn kanalen zag ik een gesprek met Ruslan Pushkov. Pukov moet ik zeggen. Dat is een defensie-expert die redelijk dichtbij het ministerie van Defensie staat. En die was redelijk kritisch. En die zegt, even heel simpel samengevat, Rusland vecht met verouderd materieel. We hebben geen precisiegeleide munitie. Als we ze wel hebben, hebben we niet de systemen om doelwitten makkelijk te kunnen identificeren en die munitie op die doelwitten te kunnen richten. We vechten met derde generatie tanks. Die zijn kansloos tegen de westerse javelins. En dat zijn dus antitankraketten. We vechten niet met state-of-the-art vliegtuigen. Die zijn weer kwetsbaar voor de westerse luchtafweer. Oekraïne heeft jarenlange trainingen achter de rug. En het bereik van de MLRS'en is zo groot dat we die niet kunnen raken. Nou, zo was er een hele lijst die werd opgenoemd door een Rus zelf. Ja. Waar de conclusie aan verbonden kan worden. Die trok hij natuurlijk zelf niet, want dat mag hij niet. Maar die trek ik nu maar. Ja, dat zij dus gewoon echt behoorlijk in de problemen zitten.
Rusland is wel een nieuwe recruten aan het werven, hè, die dan ook nog getraind moeten worden. Dus ze zijn al aan voorwerk aan het doen voor nou ja, de rest van het jaar, zeg maar. Ze werven nu mensen die pas over maanden ingezet kunnen worden.
Dat klopt, maar inmiddels is dus 85% van de beschikbare troepen ingezet. 70 tot 80.000 soldaten zijn of dood of gewond. Dat zijn astronomische aantallen. Daarmee is het by far het dodelijkste conflict sinds de Tweede Wereldoorlog in Europa. Ja. Maar Pukov die zegt ook van ja, als wij dus niet gaan mobiliseren, dan zijn we gewoon niet in staat om de juiste mensen ook op het slagveld te brengen.
Ja. Ik zag op Twitter dat er dus ook in Moskou nu wordt billboards hangen. Dat je dus in het leger moet gaan. En dat was dus eerder niet zo. Dat is wel interessant. De nood is dus zo hoog dat ze ook in Moskou adverteren.
Ja. Kijk, en hier komt dus de hele discussie over waar in ieder geval ik het meest voor bekritiseerd ben weer naar boven. Wil je escaleren of niet? Kijk, er wordt geëscaleerd, continu, van alle kanten. Maar dat gaat met mate. Het is niet een sprake van, er is geen sprake van de-escalatie, zoals veel mensen denken dat ik dat vind. Nee, er is sprake met gecontroleerde escalatie. En dat is precies wat er op dit ogenblik aan de hand is. De Amerikanen escaleren met meer wapens, maar zorgen ervoor dat het Russisch grondgebied niet bereikt kan worden. Dit betekent dus feitelijk dat de Russen niet een argument hebben om met de NAVO in oorlog te komen. En zeker als je dus kijkt wat er nu gebeurt, dan is het ook heel lastig. En zie je dus ook dat Poetin ook een heel belangrijke reden heeft om niet zo ver te escaleren dat hij in conflict komt met de NAVO. Dus allebei die spelen dat spel van escalatie en de-escalatie op een buitengewoon, toch wel verstandige manier. Want ze willen niet in conflict komen met elkaar. En omdat de verliezen zo groot zijn en het materieel zo slecht, en dat is ook wat Pukov zegt, ja, wij zijn wat dat betreft echt de mindere van de NAVO. Dus een conflict met de NAVO moet worden vermeden, volgens deze redenering.
Maar dat betekent ook, kijk, weet je, die Krim wat we nog gehad hebben de afgelopen dagen was natuurlijk gewoon verschrikkelijk, een ramp, hè, voor Poetin. En daar had hij eigenlijk ook nog veel harder op kunnen reageren. Dat heeft hij niet gedaan. Hè?
Nee, maar hij kan niet reageren, want daar heeft hij de middelen niet voor. Het interessante is, ik heb het vorige week ook gezegd, toen jullie vroegen van hoe kijken jullie naar dit soort aanvallen diep in bezet gebied. Toen zei ik van, nou ja, weet je, vooral, dit zijn vooral methodes om ervoor te zorgen dat die annexatie van die gebieden niet door kan gaan. Dat blijkt nu ook inderdaad zo te zijn. Want er is nu besloten, als we de berichten goed moeten interpreteren of kunnen interpreteren, om niet meer een referendum rond 11 september te houden over de annexatie of de toetreding tot de Russische Federatie van die gebieden, maar om dat maar gewoon even in het midden te laten.
Ja, dat begrijp ik wel, want dat zou misgaan. Maar dan moeten we nu even praten over de kunst van een staakt het vuren. Want dat doe je het liefste toch van een niet al te zwakke positie. En de Russische positie is niet al te best.
Dus dat hoe klopt, doe je dat maar dan? Ze hebben wel 1300 kilometer. Nou ja, ze hebben 1300 kilometer in handen. En die kunnen ze wel bezet houden. Dat kan wel op een moment dat Oekraïne wil terugveroveren. Dan heb je gewoon 3-1 nodig. Een drievoudig overwicht op de Russen om dat voor elkaar te krijgen. Dus dat lukt ook niet. En omgekeerd lukt het ook niet, omdat de Russen dat niet voor elkaar kunnen krijgen. Dus de kunst van de staakt het vuren is feitelijk niet zozeer een kunst, maar iets wat je overkomt en waarbij je gewoon geen keuze meer hebt.
Ja. Nog even over de Krim, want er is wat meer informatie nu. Hè? Althans van Oekraïnse kant, ik weet niet of we dat kunnen geloven. Er zijn 60 doden, dat zou allemaal piloten zijn en 100 gewonden. En dat komt omdat er dus 4 munitiedepots ook in de fik zijn gegaan. Waardoor dus die 8 vliegtuigen ook verloren zijn gegaan. Ja. Er zijn nu in totaal 47 Russische vliegtuigen uitgeschakeld. Maar de Russen hebben natuurlijk veel vliegtuigen, dat kunnen ze vervangen. Ja, de experts weten nog steeds niet of het de Grim was, weet je, die raket.
Of de Attackum.
Of de drone of Special Forces.
Ja.
Ook dat allemaal
of
nog.
Een combinatie.
Of een combinatie van die dingen. Maar goed, het is wel gebeurd en het gaat natuurlijk. Ja. Het gaat ook vaker dan gebeuren. Er zijn natuurlijk partizanen.
Het is een buitengewoon knappe operatie geweest. Dat moet gezegd worden. Er zijn van die. Daar moeten Special Forces denk ik bij betrokken geweest omdat je moet weten waar bepaalde doelwitten zijn. Maar het is een buitengewoon knappe operatie.
Ja. Maar als je nou een staakt het vuren wil, hè? Poetin kan dat nu wel uitstellen, maar de zaak wordt er niet beter voor hem op in de herfst.
Ja, dat geldt voor allebei de partijen. Ja, eens, Arend-Jan, maar dat geldt voor beide partijen. Het aantal doden loopt alleen maar onrustbarend op. En op een gegeven moment zul je moeten besluiten om ermee op te houden. Dat roepen we natuurlijk al een tijdje. En ik vind het eigenlijk verbazingwekkend dat ze zo doorgaan. Ik kan het er wel voor. Ja, aan de andere kant kan ik het ook wel verklaren. Maar je zult ook moeten erkennen dat je gewoon de troepen niet hebt om dat soort gebieden terug te veroveren. Althans, daar lijkt het nu op. Maar aan de andere kant kan je natuurlijk ook als Oekraïner hoop putten uit het feit dat als er meer van die HIMARS, dus die meervoudige raketwerpers binnenkomen, dat je dan een nog grotere slagpartij kan aanrichten in vijandelijk gebied. En dat je dan misschien weer nieuwe kansen hebt. Maar dat compenseert natuurlijk niet het aantal troepen dat je niet hebt. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat zit.
Ja. Oekraïnse economie is een groot probleem. Hè? BNP krimpt dit jaar met 30% ten opzichte van vorig jaar. Moet je voorstellen, de belastinginkomsten dekken slechts 40% van de overheidsuitgaven. De oorlogskosten zijn 60% van de begroting. Oekraïne heeft eigenlijk 5 miljard per maand nodig. Dan kom je dus uit op 60 miljard. Hè? Het Westen heeft 30 miljard beloofd, maar dat wordt traag uitbetaald, zoals zo vaak. Dus met andere woorden, en slechts 1 miljard van de 9 miljard van de EU is gearriveerd. Hè? Dus ze zetten maar de geldpers aan. Maar dat betekent dus dat de inflatie vreselijk oploopt. En dat is natuurlijk al heel hoog. Dus daar word je niet gelukkig van. Wel nog een lichtpuntje. Wie weet,
dat is natuurlijk wel. Arend-Jan, dat is wel een belangrijk punt wat je nu noemt. Ja. Want als die ook. Het zou dus gewoon best kunnen zijn dat die hele Oekraïnse staat in elkaar dondert.
Ja.
Ik heb het gevoel, en dat die berichten hoor ik ook wel vanuit Moskou, dat Poetin daarop die gokt daar ook op. Die gokt op het ineenstorten van de, van de Oekraïnse staat, economisch gezien. En die gokt er ook op dat de Oekraïne vermoeidheid ontstaat in het Westen, waardoor de hulp begint af te nemen. En dan zou die alsnog zijn zin kunnen krijgen. Nou, dan boekt hij geen militaire overwinning, maar dan boekt hij eigenlijk een succes, omdat de andere kant gewoon in elkaar dondert.
Hmm. Maar daar zijn nog niet echt heel veel aanwijzingen voor, toch? Dat die steun afneemt. Er blijft geldsteun uitgetrokken worden voor Oekraïne. Dus,
ik denk dat het wensdenk is van Poetin.
Hmm. Ja. Een lichtpuntje. Je weet dat Portugal en Spanje hebben veel gas, hè, LNG. Ja. En die pijplijn die was nooit doorgetrokken, omdat Frankrijk daartegen was. Maar Scholz heeft vandaag gezegd dat dat binnen 9 maanden kan gebeuren. En dan komt er veel gas naar het noorden toe. Ja. En ook naar Centraal-Europa, Frankrijk. Ja. Niet onbelangrijk.
Niet onbelangrijk voor het Westen. Want ja, ik zit bij die verhalen over een mogelijk staakt het vuren ook te denken aan. Het is natuurlijk vooral fijn voor Oekraïne, maar ook voor het Westen. Hè, met de inflatie. Biden die moet aan zijn herverkiezing denken. Je hoort hier steeds meer verhalen over mensen die hun rekeningen niet kunnen betalen. Ja. Het wordt wel moeilijker naarmate de winter gaat naderen.
Ja, en wat natuurlijk. Ook, daar gok Poetin ook op. Hè?
En wat mij ook uit mijn slaap houdt, jongens, is die Thomas Friedman column, hè, van een maand geleden of zo. Die zei dat er heel veel spanningen waren tussen Washington en Zelensky. Hè? Ja. En wat wordt daar nou mee bedoeld? Wij hebben dat zelf een beetje ingevuld van dat Amerikanen willen eigenlijk dat er een deal komt en Zelensky wil doorvechten. Maar hij heeft natuurlijk ook die openbare aanklager, weet je, de Elina Venediktova heeft hij ontslagen. Daar waren de Amerikanen ook niet erg gelukkig mee. Ik heb vandaag een beetje zitten lezen in dat nieuwste boek van Steven Derks. En dan zie je dus ook dat toen hij dus in 2019 werd aangesteld, was Zelensky ook een jongen die niet de instituties versterkte, maar gewoon keihard vocht. Hè? Hij vocht keihard met de oligarchen. En als het constitutionele hof dan allemaal verkeerde dingen besloot, dan hield hij zich daar gewoon niet aan. Dus het is ook wel een hele ambitieuze, koppige man. Hè? Ik ben zo benieuwd wat er nou precies gebeurt tussen Zelensky en Biden. Dat zou ik wel willen weten. Maar ja, ik heb geen webcammetjes in de... Daar zou ik echt ontzettend graag iets over willen.
Nee, maar je kunt het wel enigszins afleiden aan de wijze waarop wapenleveranties worden gedaan. Het is de Pentagon, die staat op de rem. En als die wapenleveranties niet in zulke mate komen dat Oekraïne het idee heeft dat ze dit kunnen winnen. Nou, we hebben die lijstjes al eerder besproken van 100 HIMARS, MLRS en dat soort systemen. En God weet wat ze nog meer willen hebben. En als ze die niet krijgen, ja, dan betekent dat gewoon dat ze niet kunnen winnen. Althans, dan raken ze die gebieden kwijt. Ja. En Biden weet dat. En dat moet natuurlijk gewoon op een of andere manier aan de basis liggen van de relatie tussen Zelensky en Biden. Hmm. Want hij kan zo nooit de successen boeken die hij zou willen boeken. En tegelijkertijd wil Biden niet in oorlog komen in Europa met Poetin. Dus hij probeert gewoon op een of andere manier een uitweg te vinden. En het zou me niet verbazen als via diplomatieke kanalen. En die berichten zijn er ook wel, hoor. Dat de druk wordt uitgeoefend op Zelensky om gewoon toch uiteindelijk in de richting van de staakt het vuren te gaan.
Ja, ja. Zo vast als het zit op het slagveld, zoveel gebeurt er politiek, hè, op het moment.
Exact. Ja. Ja. In de VN heeft Rusland gezegd, we willen niet Zaporizhia, die kerncentrale, demilitariseren. En Oekraïne heeft allemaal evacuatieplannen gemaakt voor de bevolking in de steden in de buurt van Zaporizhia. Jongens, dat is natuurlijk verschrikkelijke situatie daar. Hè? En ook de plaatselijke... En de plaatselijke Russische militairen zijn ook onhandig genoeg, als jullie begrijpen wat ik bedoel, om daar een enorme puinhoop van te maken. Hè? Ja. Dus daar gaan we nog veel van horen.
Als de wind een beetje verkeerd staat daar, Jan, er is een explosie in die, of een meltdown of wat dan ook in die kerncentrale, dan hartelijk gefeliciteerd met je bezette gebieden.
Grootste kerncentrale van Europa, hè?
Maar die bezette gebieden die worden ook onmiddellijk bedreigd. Dus dan heb je wat veroverd tegen je mensenkosten. En dan vervolgens wordt radioactief. À la Tsjernobyl. Ja, weet je, het is toch ook niet te geloven wat hier gebeurt.
Het is echt niet te geloven,
Arjan, is het niet tijd voor jouw boulevardblokje?
Ja, een boulevardblokje, dat moet natuurlijk.
Schreuder zakken wel af, hoor.
Schreuder is natuurlijk mijn grote fan, de oud-bondskanselier. Die heeft nu een rechtszaak natuurlijk gedaan bij het parlement. Omdat hij is al zijn mooie emolumenten kwijt. Had een mooi kantoortje daar en nog een 2 miljoen per jaar of zo. Hè. Hij heeft zijn post bij Rosneft opgegeven. Hij heeft Gazprom niet geaccepteerd, maar hij blijft voorzitter van Nord Stream. Er staat een prachtige foto van hem erbij. En ik moet wel zeggen, hij heeft een mooie piano. Een mooie Bechstein. Maar goed, dat is alweer mijn persoonlijke interesse. Maar goed, het is natuurlijk een hopeloze zaak. En hij zegt nu tegen alle boulevardbladen van ja, het is toch belangrijk dat ik er ben. Want ik kan de lijnen openhouden met Poetin. Moet je je voorstellen, al die sociaaldemocraten in Duitsland, die proberen die man zoveel mogelijk te ontwijken. Het is een puinhoop.
Dat heeft dan ook lekker veel effect gehad, die relatie met Poetin.
Ja, dat heeft enorm geholpen, ja.
Maar ja, zeg nou zelf, Arjan, als de universiteit jou je werkkamer zou afnemen, zou je ook wel naar de rechter stappen, lijkt me, toch?
Dat, ja, dan word ik heel giftig.
Je hebt maar geen geld voor een advocaat, Arjan.
Want met deze podcast verdienen wij gouden bergen.
Oh ja, dat waren ook. Ja. Dat heb ik even over het hoofd gezien.
Ja, dank weer. En tot de volgende.
Ja, zeker.
Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.